Laten we opnieuw vanavond het stukje lezen uit Markus hoofdstuk 14, vers 12 tot 26. Want zoals ik de vorige maal aan het eind van de studie heb beloofd, gaan we deze avond wijden aan de laatste maaltijd die de Heer Jezus met zijn discipelen heeft voor hij gaat lijden. En ik wil vooral de betekenis van deze maaltijd belichten vanuit de eerste Exodus en het doel van Israëls bevrijding uit Egypte, namelijk de verbondssluiting, die hier ook heel centraal staat, vermits de Heer Jezus de beker verklaart als zijnde een nieuwe verbondssluiting, met een verwijzing naar Exodus 24, Jesaja 53, die vooruitwijst naar die nieuwe Exodus-verlossing. Dus laten we het samen lezen. Dit zegt Gods woord. En op de eerste dag van de ongezuurde broden, waarop men het Pesachlam slachtte, zeiden de discipelen tot hem: waar wilt u dat wij heen gaan en toebereidselen maken dat u het Pesach eet? En hij zond twee van zijn discipelen weg en zei tot hen: gaat de stad in en u zal een mens tegemoet komen die een kruik water draagt, volgt hem en waar hij ook naar binnen gaat, zegt tot de heer des huizes: de meester zegt, waar is mijn gastverblijf waar ik het Pesach met mijn discipelen kan eten? En hij zal u een grote, toegeruste, bereide bovenzaal wijzen en bereidt het ons daar. En zijn discipelen gingen heen en kwamen in de stad en vonden het zoals hij hun had gezegd. En ze bereidden het Pesach. Toen het avond was geworden, kwam hij met de 12. En terwijl zij aanlagen en aten, zei Jezus: voorwaar ik zeg u dat één van u mij zal overleveren, één die met mij eet. Ze begonnen bedroefd te worden en één voor één tot hem te zeggen: ik toch niet? Hij nu zei tot hen: één van de 12, hij die met mij in de schotel indoopt. Want de mensenzoon had wel geen, zoals van hem geschreven staat, maar wee die mens door wie de mensenzoon wordt overgeleverd. Het zou goed voor hem zijn als die mens die geboren was. En terwijl zij aten, nam hij brood en wat hij had gezegend, brak hij het en gaf het hun en zei: neemt, dit is mijn lichaam. En hij nam een drinkbeker, en nadat gij gedankt had, gaf gij hun die, en ze dronken allen daaruit. En hij zei tot hen: dit is mijn bloed, dat van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar ik zeg u, dat ik geenszins meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op die dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En nadat zij de lofzang hadden gezongen, gingen zij naar buiten, naar de Olijfberg. Tot daar wat het lezen betreft. U merkt als we opnieuw ons overzicht erbij nemen dat het einde van dit evangelie spoedig nadert. We zitten in het laatste onderdeel van het derde grote blok en nadien volgt daarin nog een korte epiloog, Markus 16, vers 1 tot 8. Als je het gaat lezen, ga je merken dat er een heel stuk eigenlijk wegvalt, maar dan later meer over. Dus laten we beginnen met Jezus' nieuwe Pesachmaal te overdenken. En we zien dat de Heer Jezus, hoewel er druk naar hem gezocht wordt, overpriesters en de schriftgeleerden willen de Heer Jezus gevangen nemen, en toch wil de Heer Jezus, staat hij erop, om het Pesachmaal te gaan vieren in Jeruzalem. En we komen tot de ontdekking dat de Heer Jezus alles op voorhand al heeft geregeld. Hij stuurt zijn discipelen uit die naar de stad moeten trekken, en daar zal hen iemand opwachten met een kruik water, waarvan we vroeger al gezegd hebben dat dit absoluut ongebruikelijk is, vermits de vrouwen met waterkruiken lopen, mannen doen dit niet. En dan volgen ze de man naar het huis, het gastverblijf, waar de Heer Jezus het Pesach met zijn discipelen wil eten, en daar vinden ze een grote, toegeruste, bereide bovenzaal, waar ze de laatste toebereidselen treffen, om het zo te zeggen. Nu, de betekenis van dit verhaal, van deze instelling van de maaltijd van de Heer, heb ik u de vorige maal al gezegd, is er heel wat discussie, is dit nu een traditioneel Pesachmaal of niet? Ik kom er niet meer op terug, ik heb dat de vorige maal proberen aan te geven, waarom ik persoonlijk denk dat het geen traditioneel Pesachmaal is. Want niets is wat het lijkt in Markus' nieuwe Exodus-verhaal. Want hoewel vele gebeurtenissen ook opgenomen zijn in andere evangelies, zoals jullie weten, is het vooral Markus' zijn theologische agenda, de volgorde En de klemtonen die ervoor zorgen dat niets is wat het op het eerste zicht lijkt. En laat ons vooral niet vergeten dat het evangelie in eerste instantie bedoeld is voor de tijdgenoten van Marcus en niet voor ons met onze hedendaagse opvatting wat dat betrouwbare geschiedschrijving is. Marcus' biografie, heb ik al gezegd, is een antieke biografie die niet geschreven is naar onze hedendaagse opvattingen. Nu, in het licht van de nieuwe Exodus, en daarom spreek ik ook over Marcus' nieuwe Exodus-verhaal, niets is wat het lijkt, doet de Heer Jezus hier toch een zeer opzienbarende aankondiging. En dat doet wel degelijk hier iets anders vermoeden dan dat het om een traditionele Pesach-maaltijd gaat. Want als de Heer Jezus hier de menu gaat veranderen, waar het eigenlijk op neerkomt, vanaf nu, zegt de Heer Jezus, geen Pesach-lam meer, maar mijn vlees en bloed, ja, dan moet je toch een moment bij stilstaan dat dit feest al gevierd wordt 1500 jaar lang op traditionele wijze en dat hier ineens gaan hervormen tot een feest dat alleen nog om hem draait, dat is toch wel heel bijzonder. Er is geen enkele Jood die goed bij zijn verstand is, die nog maar op het idee zou komen om daar ook maar iets aan te veranderen. Mensen, het Pesachfeest is heilig, dat is een heilige traditie, heeft een zeer bijzondere betekenis en dat blijf je gewoon af. Wie denkt de Heer Jezus wel dat hij is? Ja, inderdaad. Wie is daartoe gemachtigd? Hij die dit oorspronkelijke feest ingesteld heeft, zeker? Wie is hij? En ik denk dat dit gedeelte ons daar ook weer heel bijzonder bij zal bepalen. Trouwens, als ik persoonlijk geloof dat het niet om een traditioneel Pesachmaal gaat, bedenk wel dat die mensen, die uitleggers, die vasthouden aan het feit dat dit wel degelijk een traditionele maaltijd is, die wijzen er ook op dat de focus hier op brood en niet op een Pesachlam en op de wijn aangeeft dat de Heer Jezus sowieso deze Pesachmaaltijd radicaal gaat veranderen, voorgoed zal veranderen. Want trouwens, wij christenen, wij vieren toch geen Pesachmaal op traditionele wijze? Wat dat betreft weet ik ook dat er in de laatste decennia onder bepaalde christenen een trend is om ook het Pesachmaal op traditionele wijze met elkaar te vieren. En misschien zullen jullie er al wel van gehoord hebben ondertussen. Persoonlijk heb ik daar op zich niks op tegen. Niet dat ik er zou staan om te springen dat wij je dat gaan doen. Om eerlijk te zijn, dat is de andere kant van het verhaal. Maar er is het gevaar dat dit, ja, toch zeker in kringen die zeer Israël-minded zijn, om het zo te zeggen, dat men dit gaat waardevoller achten en belangrijker achten dan de maaltijd van de Heer. En dan beheef je toch, zwak gezegd, op glad ijs. Want uiteindelijk ga je iets vieren als je terugkeert tot de kern van de zaak, die op zich geen betekenis geeft, die nergens toe leidt. Het is een lege doos, om de heel eenvoudige reden om wie dat de Heer Jezus Christus is. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dit dat toch duidelijk voor de aandacht te houden, niet dat ik hier meteen een gevaar zie en dat dat bij ons een probleem is. Ik ben heel blij dat wij de gewoonte hebben om dit wekelijks te doen, deze maaltijd vieren. Maar dat er langs de andere kant ook wel gevaren aan verbonden zijn, moeten we daar ook eerlijk in zijn. Maar ik denk vanuit dit oogpunt dat dat risico bij ons toch een heel stuk kleiner is. Nu hebben we gezien van bij Marcus' proloog dat wie Jezus is, zijn identiteit en het doel van zijn komst, dat dat pas kan begrepen worden vanuit de profeten. Jesaja 4, vers 3, Jahwe komt terug tot zijn volk, terug tot zijn tempel. Dat was heel belangrijk om te begrijpen wie de Heer Jezus is, want daaraan verbonden werd ons verteld dat het niet de Messias is die komt, maar Jahwe de Heer die tot zijn tempel komt. En dat was belangrijk voor Marcus om ons zijn insteek te tonen. De insteek van de nieuwe Exodus. Maar als we vanuit dit oogpunt terug gaan kijken naar de eerste Exodus, dan weten jullie allemaal dat het Jahwe is die bij de eerste Exodus Israël bevrijdde, en hij deed dit met een heel duidelijk doel voor ogen. Ja. Nu, dit duidelijke doel vind je al aangegeven in het boek Exodus, van bij de roeping van Mozes. Bij de brandende braamstruik wordt er meteen al aangekondigd aan Mozes dat Jahwe zegt, kijk, voorzeker, ik zal met u zijn en dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Dus ze worden uit Egypte geleid om Jahwe te dienen op deze berg. En dan wordt er verwezen met het dienen op deze berg naar de verbondsluiting. Want dat is wat er gebeurt. Als ze daar aankomen, is dit uiteindelijk de bedoeling. Daar draait alles om in Exodus 24. Alleen een klein stukje daaruit. Waar je ziet dat het volk, wanneer Mozes de verordeningen van God bekend maakt, eenstemmig antwoordt en zegt, ja, al de woorden die Jahwe spreekt of gesproken heeft, zullen wij doen. En dan zie je dat dit opnieuw herhaald wordt en dat tussenin er iets bijzonders gebeurt. Daar in Gods aanwezigheid worden dieren geslacht, er wordt een grote hoeveelheid bloed in kommen bij Mozes gebracht en daar wordt de ene helft van uitgegoten voor het altaar en de andere helft wordt gesprengd over Gods volk. Nu, wat heeft het te betekenen? Wel, vanaf dat moment is het volk Israël gebonden door een bloedeed aan de Heer. En die eed wordt nogmaals herhaald. Alles wat Jahwe gesproken heeft, zullen wij doen en daarna zullen wij horen. In het bloed is, zoals jullie weten, het leven. En door dit bloed verbinden zij hun leven aan God. Het volk wordt besprengd, want vanaf dat moment zijn zij levende offers voor God. Ze zijn als volk een koninkrijk van priesters dat voor altijd aan God gewijd is nu. En vanaf dat moment is dat onomkeerbaar. Israël beleidt hier dat vanaf dit moment God alleen hun leven is. Ze kennen geen bestaan zonder de Heere God. En om die reden wordt ook die andere helft van dat bloed voor het altaar uitgegoten als een plengoffer. Ja. Het is een plengoffer. Het gaat hier niet zozeer in de eerste plaats om verzoening. Het is hier een bloedverbond dat gesloten wordt. Het leven dat zij wijden, een leven wordt, bij manier van spreken, voor het altaar uitgegoten. En een keer dat uitgegoten is, kan je het niet meer terugnemen. Nee? Dat is de bedoeling. Het laten zien dat hun leven vanaf dat moment alleen nog Jahwe toebehoort. Hij alleen is vanaf nu de bron van hun leven. Is dat voor iedereen een beetje duidelijk? Want het is heel belangrijk dat je dit hier ziet, om te kunnen begrijpen wat er precies gebeurt wanneer de Heer Jezus die maaltijd instelt. Goed, straks komen we er nog wel gedeeltelijk op terug, een paar dingetjes opfrissen, maar het is belangrijk dat je dit duidelijk ziet. Want hierin ligt de parallel met de eerste Exodus. Als dit een nieuw Pesachmaal is, Pesachmaal van de nieuwe Exodus, dan ligt de parallel met de eerste Exodus in het doel van de bevrijding. En dat is de verbondsluiting. Daartoe was Israël vrijgekocht uit Egypte, om met Jahwe in een relatie, in een verbondsrelatie te treden. En de profeten die hadden ook veelvuldig aangekondigd dat dit ook zou de bedoeling zijn van de nieuwe Exodus. Enkele teksten om dat te illustreren. U kent ze wellicht wel. Jeremia 31, 31. Zie de dagen komen uit het woord van Jahwe dat ik een nieuw verbond sluiten zal. En er wordt meteen bij gezegd, niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond, het Sinaï-verbond, dat zij verbroken hebben. Hoewel ik heer over hen ben, luidt het woord van Jahwe. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord van Jahwe. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dus door die exodusverlossing en de verbondsluiting op de Sinaï werd Israëls Gods volk. Nu Israël heeft dat Sinaï-verbond verbroken, wat leidde tot de wegvoering in ballingschap. Nu, wanneer God zijn volk uit de ballingschap zou verlossen, dan zou de oude Sinaï-verbond, zoals u merkt, niet vernieuwd worden, maar wordt er een heel nieuw verbond opgericht. En dat nieuwe verbond zou eigenlijk de grondslag vormen van die nieuwe relatie tussen God en zijn volk, die niet langer zou bestaan in het navolgen van uiterlijke wetten en verordeningen, zoals je ziet. Want er had een innerlijke vernieuwing mee gepaard. Maar gezien vanuit ons evangelie, we hebben al uitvoerig gezien dat tijdens die nieuwe Exodusreis van Galilea naar Jeruzalem, in die nieuwe Sinaï-openbaring, wanneer de Heer Jezus verheerlijkt wordt op de berg, die stem uit de hemel klinkt, hoort hem, dat daar bevestigd wordt dat de weg die tot behoudenis leidt, de smalle weg, de weg is van cruciform discipelschap. Weet je nog? Ja. Ook dit is heel belangrijk om mee te nemen voor het verdere verstaan van dit gedeelte. In Ezechiël wordt er ook gesproken over dit nieuwe verbond, maar dan wordt het heel specifiek een verbond van vrede genoemd. En wanneer je gaat letten op wat er precies gezegd wordt, ja, een verbond van shalom, dat kan pas zijn voleinding, zijn vervulling kennen wanneer, die woorden komen die bekend voor, want je vindt ze terug in het laatste Bijbelboek van het Nieuwe Testament. En de woorden, ik zal hun een plaats geven, doet je toch herinneren aan de woorden van de Heer Jezus die zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dit kent pas zijn voleinding, zijn vervulling in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja. Nu, wat bijzonder is en wat ik hier ook meteen wil meegeven, dat na die aangekondigde terugkeer die we voorzegd hebben gekregen in Jeremia en Ezechiël bijvoorbeeld, na die aangekondigde terugkeer, is er echter opnieuw sprake van een verstrooiing. Een verstrooiing van Gods volk die aangekondigd wordt in Zacharia 13 vers 7. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt Jahweh van de legermacht en sla die herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen, en kleinen zijn hier herders jongens, wenden. Nu, u weet dat de Heer Jezus hier ook naar verwijst. Heel opmerkelijk, wanneer zij na deze maaltijd genoten te hebben, uitgaan naar de Olijfberg, en wat maakt de Heer Jezus daar bekend? Dat niettegenstaande zij dit verbond gesloten hebben, om het zo te zeggen, deel uitmaken al van dit nieuwe verbond, allen hem zullen verlaten. Ja. Dus ik wou dat hier maar meteen vermelden, we gaan daar pas de volgende maal over nadenken, maar dat je ziet dat al in de schrift aangegeven wordt dat die terugkeer en die sluiting van dat nieuwe verbond in de ogen van de profeten niet het einde is. En dat wordt op een heel bijzondere manier in het Markus-evangelie ook opgepikt. Maar dat is voor de volgende keer. Ja? Ik wou dat maar gewoon aangeven. Nu, Pesach is het feest dat de eerste Exodus herdacht. En waarom is het voor Israël zo belangrijk? Ja, het is de grondslag van wie zij zijn. Je vraagt wie is Israël? Ja, het is het volk dat Yahweh verlost heeft met een machtige arm uit Egypte en tot zijn eigen volk gemaakt heeft. Nu, vanuit dit oogpunt is het wel opmerkelijk om te zien dat samen met die nieuwe verbondsluiting door de profeten toch iets heel opmerkelijks aangekondigd wordt. Je vindt het bijvoorbeeld in Jeremia 23 vers 5 tot vers 8. En het is wat de tekst die in het rood staat, en daarom zie je er komen dagen, spreekt Yahweh, dat men niet meer zal zeggen, zo waar Yahweh leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, de eerste Exodus, maar zo waar Yahweh leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft uit de ballingschap, kort gezegd, die hen gebracht heeft uit het land in het noorden, uit alle landen waarin ik hen verdreven heb, dat laat op de ballingschap, dat is duidelijk, denk ik. En dat wordt nogmaals herhaald, bijvoorbeeld, in Jeremia 16. Daarom zie je er komen dagen, spreekt Yahweh, dat er niet meer gezegd zal worden, zo waar Yahweh leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar zo waar Yahweh leeft, die de Israëlieten uit het land in het noorden, uit alle landen waarin hij hen verdreven had, geleid heeft. Heel opmerkelijk. Dus de nieuwe Exodus zal voor Israël een nieuw begin maken, waardoor dat die vroegere Exodus, die herdacht wordt in het oorspronkelijke Pesachfeest, eigenlijk definitief zijn betekenis verliest. Misschien ga je zeggen, ja, dat is nogal drastisch, hoe is dit mogelijk? Wel, dat heeft alles te maken met de naam van Yahweh. Want het is door de nieuwe Exodus dat Gods naam nu bekend gemaakt zal worden onder alle volkeren, waarvan de eerste Exodus niet het geval was. Bij de nieuwe Exodus is de draagkracht zo groot dat alle volkeren door God bijeengebracht kunnen worden en onder het nieuwe verbond gevoegd worden. Ja? Het is door de nieuwe Exodus dat Gods naam nu bekend zal gemaakt worden onder alle volkeren. En om die reden zal die nieuwe Exodus nu de grondslag vormen van de nieuwe identiteit van Gods volk. Herinner u, mijn machtige arm had Jahwe toen Israël verlost om zijn naam bekend te maken? En met machtige arm zou hij bij de nieuwe Exodus opnieuw zijn naam bekend maken. Maar op een zeer bijzondere wijze. Denk maar aan Jesaja 52, 53. Kijk eens naar de bewoording. Jahwe heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken en alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God. Zie je? Dat reikt veel verder. Natuurlijk, door wie zal Jahwe zijn heilige arm ontbloten? Door de dienaar van de Heer. Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte. En dan, zo zal hij vele volken besprenkelen. Ik heb het hier intussen aanhalingstekens gezet, omdat dit de beste vertaling is. Anders staat er hier, de volken zullen opspringen. Het woord in de grondtekst betekent besprenkelen. En dat heeft natuurlijk te maken met dit nieuwe verbond dat gesloten wordt, waar alle volkeren mee besprengd zullen worden, die tot de dienaar van de Heer komen. Oké. Om hem zullen koningen verstommen, want wat ge niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? En aan wie is de arm van Jahwe geopenbaard? Zie je? De sterke arm van Jahwe zal geopenbaard zijn in de dienaar van de Heer, die zichzelf geeft om gekruisigd te worden, om een losprijs voor velen te worden. Israël plus de volkeren. En het is juist deze aankondiging, Jesaja 52, 53, die een heel bijzonder licht werpt op deze maaltijd, omdat de Heer Jezus voorgoed de menu verandert van lamsvlees naar zijn eigen vlees en bloed, mensen. Ja? Is iedereen mee tot nog toe? Dan gaan we een stapje verder als er geen vragen zijn. Want nu doet de Heer Jezus tijdens die maaltijd een heel schokkende aankondiging. Vooral als je beseft dat tijdens de traditionele Pesachmaaltijd werd vooral Gods aanhoudende trouw tijdens die Exodusverlossing herdacht. Trouw aan zijn belofte verlost hij Israël uit de handen van hun vijanden. Maar kijk eens wat de Heer Jezus hier aankondigt. Zijn naam wordt hier wel niet vernoemd, maar u en ik weten dat het over Judas gaat, die een trouwloze verrader is, en die Jezus echter gaat overleveren in de handen van zijn vijanden. Ziet u het geweldige contrast? Nu, als de Jezus zegt, voorwaar ik zeg u dat een van u mij zal overleveren, een die met mij eet, is dit een duidelijke zinspeling op Psalm 41, vers 9. In de andere evangelie wordt het trouwens letterlijk geciteerd en vermeld. Maar David zegt, zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgegeven. Psalm 41, dat beschrijft hier uiteindelijk het pijnlijke verraad van een van Davids nauwste vertrouwelingen, die hij, zoals u ziet, beschouwde als zijn vriend, maar wie dat hij geregeld de maaltijd hield. Het gaat hier natuurlijk om Achitofel. Dat is een van de voornaamste raadgevers van David, die in 2 Samuel 16 overloopt naar Absalom, de rebelse zoon van David, die dus de troon van David voor zichzelf opeist. Nu in het oude Midden-Oosten is dit de meest afschuwelijke misdaad die je maar kan begaan tegen je tafelgenoot. En het is heel belangrijk dat we dat oog voor krijgen en ons daarin gaan inleven. Want voor deze maaltijd, die verbondsmaaltijd, is dit ook enorm belangrijk. Want het gaat hier uiteindelijk ook hier in deze avond, in deze setting met de 12, om een gemeenschapsmaal. Dat gemeenschapsmaal is voornamelijk een uitdrukking van verbondenheid. En dat geef je heel plastisch handen en voeten door samen te eten. En zeker in hun context Je eet namelijk uit één grote schotel, waar iedereen misschien wel zijn stukje in heeft, maar het is één schotel. Je deelt één brood en je doopt dat brood samen in die ene dipsaus. Je deelt ook samen het zout. Hè? Daarom wordt er ook in de schrift gesproken van een zoutverbond. Heb je er al van gehoord? Heeft daar ook mee te maken. Die gemeenschap, dat is hier enorm belangrijk. Zo erg is die verbreking van die tafelgemeenschap, dat de Heer Jezus zegt, het zou goed voor hem zijn als die mens niet geboren was. Het gaat over die tafelgemeenschap die hier verbroken wordt. En dat wil ik toch wel heel dik onderstrepen vanavond. De vraag stelt zich dan natuurlijk, waarom is dit voor de Heer Jezus zo gewichtig? Nu, samen een gemeenschapsmaaltijd eten, dat betekent dat je praktisch een verbondseed sluit met degene dat je eet, of dat je een verbondseed vernieuwt. Dat heeft alles te maken met het feit dat je, wanneer je samen eet, dat je je medetafelgenoten belooft om trouw te zijn. Dat je hen gaat goed doen en geen kwaad. Je hing in het oude Midden-Oosten zomaar niet met iedereen aan tafel. Dat was niet de gewoonte. Daarom is het ook zo gewichtig als je dit samen, die gemeenschapsmaaltijd, houdt. Je zweert een eed, een verbondseed. Nu, in Jezus dagen eet men sowieso maar zelden vlees. Ook al om praktische omstandigheden. Vaak alleen gebeurt het op feestelijke aangelegenheden. En wanneer men samen vlees eet, wijn drinkt, en zeker als je genodigd wordt bij iemand van stand, een heer, noem maar op, dat is het wel heel gewichtig. Want wie samen vlees eet en wijn drinkt, die maakt zowel de gastheer als de tafelgenoten een duidelijke belofte. Langs de ene kant beloof je trouw, goed te doen en geen kwaad, maar tegelijkertijd zeg je dan weer ook, kijk, als ik u ontrouw ben, mag dan mijn vlees gegeten worden in de monden van mijn vijanden. Als ik u ontrouw ben, mag dan mijn bloed gedronken worden door mijn vijanden. Ja, het is een verbondseed. Ik heb je daar al vroeger al op gewezen. Weet je nog, denk aan David en Saul. Weet je nog, wanneer dat David niet komt opdagen op die maaltijd, waardoor dat hij uitgenodigd is door Saul? Je wordt dan verwacht. En wanneer hij niet opdaagt, wordt hij meteen beschouwd als een verrader. Ja. Denk ook aan Daniel, wanneer dat hij weigert om het vlees te eten van de tafel van koning Nebu. Dan komt hij toch ook eerst in de problemen. Je betoont je loyaliteit door te eten met de koning aan zijn tafel. Als hij je uitnodigt en je bent er niet, word je automatisch beschouwd als een verrader. Dat zit ingebakken in heel die visie van die gemeenschapsmaaltijd. Ja. Dus dat moet je goed in gedachten houden ook, als het gaat om deze gemeenschapsmaaltijd. Straks daar iets meer over. Nu de discipelen, zoals u merkt, als de Heer Jezus daarop wijst dat er iemand is die hem zal verraden, die nota bene het brood met hem eet, ja, dan zijn ze diep geschokt. Wie had dat verwacht? Hoe kan iemand in ons midden verblijven die zo boos is, die dit doet? En tegelijk zie je dan die opmerkelijke reactie, dat ze ineens beginnen zichzelf in vraag te stellen. Ik vind het toch zo opmerkelijk. Mijn eerste reactie was toch altijd zo van, ja, je weet het toch wel, als je dat gaat doen of als je dat niet gaat doen. Dat is uw eerste reactie, toch? Misschien zijn ze al lang genoeg op weg met de Heer Jezus om te weten dat hij dingen ziet die in de harten van mensen leeft dat zij helemaal niet zien. Wat is er in mijn hart aanwezig waar ik geen weet van heb? Dat is misschien wel een vraag die zij zich stellen, denk ik, in dit geval hier. Want als je een beetje jezelf kent, dan kan je zelfs in bepaalde omstandigheden verschieten van je eigen reactie. Er zijn dingen in ons hart aanwezig die echt maar in ons leven naar de oppervlakte komen, wanneer we in bepaalde situaties zwaar onder druk komen te staan, die anders altijd onder de oppervlakte blijven. En ik kan me zo voorstellen dat de discipelen, met hetgeen dat ze met de Heer al ervaren hebben, reageren van, het zal toch ik niet zijn, zeker. Het zal toch ik niet zijn. Nu, ik denk dat dat een goede situatie is om in te verkeren. Dat je jezelf altijd wat dat betreft voor een stuk in twijfel trekt. We weten gewoon niet wat we in bepaalde omstandigheden gaan doen, alleen God weet het. Nu, als de Heer Jezus hierop reageert en zegt, een van de 12, hij die met mij in de schotel indoopt, dan wordt er heel vaak gedacht dat de Heer Jezus, wanneer hij dit doet, de persoon in kwestie dan ook zijn hand in de schotel steekt en dat dan, tadaa, de verrader openbaar wordt. Maar dan gaat het hem helemaal niet over mensen. Jezus wijst opnieuw op die tafelgemeenschap. Eén die met mij eet, één die samen met mij brood in de ene kom indoopt. Dat wordt er hier bedoeld. Er wordt wederom gewezen op die afschuwelijke misdaad van die tafelgemeenschap te verbreken. Dat is wat hier onderstreept wordt. En daarom vond ik het ook goed om hier op dit moment eventjes de handrem op te trekken en toch eens stil te staan bij die praktische consequenties van een gemeenschapsmaaltijd die wij ook met elkaar vieren. Wat leert dit ons uiteindelijk, wat we elkaar overdacht hebben? Wel, ik dacht, ik ga het met een passage illustreren van apostel Paulus, die ons ook leert dat de maaltijd van de Heer, dat evenzeer geen privé aangelegenheid is. Het is niet een maaltijd waarin dat we elk apart met de Heer ons stukje brood en ons slokje wijn of fruitsap drinken. Zo wordt het ook vaak bekeken en zie ook dat mensen dat heel persoonlijk denken te beleven of denken te moeten beleven. Maar het is een gemeenschapsmaaltijd. En hoe we dit bij elkaar beleven is enorm belangrijk. U weet allen, in 1 Korinthe hoofdstuk 11 spreekt Paulus over wantoestanden in de gemeente van Korinthe. Hij zegt, als jullie op één plaats samenkomen, dat is toch de maaltijd van de Heer eten? Want wat was de situatie nu? Ik heb u al vaker verteld, in die tijd zijn het allemaal huisgemeenten. Wie is uiteindelijk de eigenaar van zo'n huis waarin de gemeente samenkomt? Iemand van de hogere klasse. Want wie heeft er een groot huis om zo'n groep mensen te ontvangen? Mensen die beter gesteld zijn natuurlijk. En u kunt zich voorstellen, en er waren heel wat vrouwen en slaven in zo'n gemeente, dat zij die van de betere klasse waren, ja, gemakkelijker zich konden begeven op een ordentelijk uur naar het huis van hun vriend ondertussen, een medebroeder, en zij waren er al met elkaar samen goed aan het eten en aan het drinken. En tegen dat die andere mensen, die langer moesten werken als slaven, en de vrouwen daaraan kwamen, was er niets meer over van hen. Dan het allemaal opheen. En daarom zegt Paulus, overacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben, zie je? Want zo dikwijls u dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze het brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed van de Heer. Maar laat men zichzelf beproeven en zo eten van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, als hij niet het lichaam van de Heer onderscheidt. Daarom zijn er onder u vele zwakken en zieken en nogal vele ontslapen. Als wij echter onszelf beoordelen, zullen wij niet geoordeeld worden. Onder ons was het vroeger een heel bekend zinnetje, laat ieder zichzelf beproeven. Maar in tegenstelling tot wat wij aangeleerd werden, stuurt Paulus hier niet aan op een intern zelfonderzoek. Het is niet de bedoeling dat hij begint te navelstaren. Het gaat niet om het interne, het gaat hier om het externe. Hoe dat wij de anderen in de geloofsgemeenschap behandelen. Daar gaat het hier over. Discipelschap, hebben we gezien, is geen regeltjes bewaren, maar is mensen bewaren. Dus vandaar dat het belangrijk is dat wij ons realiseren, als we samen de maaltijd van de Heer vieren, dat wij aan elkaar ook een verbondsbelofte afleggen, een verbondseed afleggen. We beloven namelijk dat, ten aanzien van alle wat we samen die maaltijd houden, dat we hen niet gaan verraden, dat we niet hen slecht gaan behandelen, maar dat we ze gaan goed behandelen. We gaan niet achter hun rug gaan beginnen spreken, we gaan niemand beliegen of bedriegen, we gaan de ander ook niet misbruiken, we gaan ons niet boven de ander verheffen, we gaan de ander ook geen vergeving weerhouden, noem maar op, dat is de trouw die wij elkaar zweren als Jezus volgelingen, wanneer wij deze gemeenschapsmaaltijd houden met elkaar. En ik denk dat het heel belangrijk is om dit voor ogen te houden, want het geeft, omdat het zo'n gewichtige maaltijd is, enorme consequenties zoals u ziet. Later ga je zien ook dat dit echt wel belangrijk is. Verder zegt de Heer Jezus, want de mensenzonde gaat wel heen zoals van hem geschreven staat. Maar wat wordt er in de schrift eigenlijk voor gezegd? Dat de mensenzoon verraden zal worden, want dat is hetgeen dat hier gebeurt. U mag van mij zoeken, maar u gaat geen enkele bijbeltekst vinden waar dit op directe wijze aangekondigd wordt over de mensenzoon. Nergens. Het is opnieuw, zoals we dat al vaker hebben gezien, een denklijn in de schrift die de Heer Jezus volgt. Een denklijn zoals je die zo nadrukkelijk vindt, bijvoorbeeld, ik heb al ondergetoond, maar ook Matthäus 23, vers 34, 35, zegt de Heer Jezus dat hij profeten, wijzen en schriftgeleerden zal sturen onder het volk. Ze zullen er doden, ze zullen er kruisigen, ze zullen er geestelen in de synagogen, van stad tot stad gaan ze vervolgen. En dan zegt hij, opdat alle rechtvaardige bloed over u komt dat op de aarde is vergoten. Van het bloed van de rechtvaardige Abel, helemaal aan het begin, tot het bloed van Zacharia, de zoon van Barachia, die je hebt vermoord tussen het tempelhuis en het altaar. En dat vindt u in het boek 2 Kronieken. Dus het bloed van de rechtvaardigen van in het begin tot aan het einde. Dus de Heer Jezus die wijst hier op de achterliggende geschiedenis. Jeruzalem heeft al altijd de rechtvaardigen vervolgd. En waarom zou het met de mensenzoon dan anders zijn? De geschiedenis leert dat dit de vanzelfsprekende uitkomst is. Dus de Heer Jezus ziet vaak patronen in de schrift en historische gebeurtenissen door de geschiedenis heen die eigenlijk een profetische vooruitwijzing zijn. Kan je mij volgen daarin? Dus de geschiedenis heeft ook een profetische vooruitwijzing voor de Heer Jezus. Vooral dan de terugkerende patronen die gezien worden. We hebben dat al meegemaakt in het Marcus Evangelie ondertussen. Dus ook hier. En ik onderstreep dat graag, omdat je zou zien dat het begrip profetie voor de Heer Jezus toch iets anders is, of hetgeen dat de meeste christenen zich daarbij voorstellen. Meestal moeten het letterlijke teksten zijn, die ook letterlijk in vervulling gaan. Maar profetie is in de schrift, en zeker voor de Heer Jezus, toch wel net iets breder dan dat. Het gebeurt met de mensen zoals van hem geschreven staat, en de Heere God die zal in zijn wijsheid dit verhaal ook gebruiken om zijn nieuw verbond op te richten. Maar weet de mens, het zou goed voor hem zijn als die mens toch niet geboren was. Dan komen we bij het gedeelte waarin de Heer Jezus de maaltijd een heel andere betekenis geeft. Terwijl zij aten, dus ze zijn al degelijk aan het eten, neemt hij brood en nadat hij het gezegend had, breekt hij het en dan geeft hij het. En hij zegt, neemt, dit is mijn lichaam. Nu, wat de Heer Jezus hier doet, is die het brood expliciet zegenen, zoals soms gedacht wordt. Maar hij dankt en prijst God voor de zegen van deze maaltijd, die hier tot uitdrukking zal komen. Daar gaat het hem hier over. Vaak vind je die uitdrukking God zegenen. Het is een andere manier om aan te duiden dat je God dankt, dat je hem prijst. Dus als eerste neemt de Heer Jezus hier brood, let erop, en geen lam. En dan zegt hij, neemt, en is de bedoeling dat ze natuurlijk eten, en de nadere verklaring is dat zijn lichaam is. Ja, we zijn dat zo gewoon, maar eigenlijk is dat toch wel heel bizar wat de Heer Jezus zegt. Vind je dat niet? En dan heeft hij er nog geen uitleg bij. Ik denk dat de discipelen hier al elkaar aankijken van, oké, we gaan het maar eten. Maar dat ze op dat moment geen enkel besef hebben wat deze maaltijd betekent. Dat mag je niet verwonderen. Maar goed, wat wil de Heer Jezus hiermee aangeven? Wel, ik denk dat het veilig is als we terug linken aan de eerste Exodus en het Pesachmaal. Want het brood hier dat gegeten wordt tijdens de Pesachmaaltijd spreekt langs de ene kant van het brood der verdrukking en het wijst naar de slavernij waaronder ze geleden hadden. En u weet, het is ook ongezuurd brood dat gegeten wordt, wat herinnert bij de eerste Exodus aan hun haastig vertrek uit Egypte. Nu, de Heer Jezus, die interpreteert zijn dood hier als de gebeurtenis die een nieuw vertrek zal inleiden. Niet uit Egypte, maar uit de ballingschap. Dus de Heer Jezus die breekt dat brood hier. En dat geeft hem mee duidelijk te kennen dat het zijn lichaam is, zijn leven, dat hij geeft ten behoeve van anderen. Dat had de Heer Jezus al duidelijk gemaakt tijdens zijn laatste lijdensaankondiging. Weet je nog? De climax van die lijdensaankondigingen, die derde, zegt de Heer Jezus, want ook de mensenzoon is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven, tot een losprijs voor velen. Ja. Dus bedenk hier, als ik zeg van Jezus ziet zijn dood als een gebeurtenis die een nieuw vertrek zal inleiden, herinner je aan de aankondiging van de nieuwe Exodus in Jesaja 40, het is Yahweh die tot hen komt, hebben we dat gezien? Zij moeten zich klaarmaken om door Yahweh zich te laten leiden uit de ballingschap langs een weg die zij helemaal niet kennen. Die weg, hebben we gezegd tijdens de wegsectie, is de weg van het kruislijden van de Heer Jezus en daaraan verbonden cruciform discipelschap. Ja. Dat is hier heel belangrijk. Ik ga dat een stukje meer toelichten. Dus wanneer dat de discipelen dit gebroken brood, en dat is wel belangrijk, uit de hand van de Heer Jezus aannemen, het eten, dan gaan ze zich vereenzelvigen met hem. Of anders gezegd, de discipelen die worden eigenlijk, waaruit de Heer Jezus hen dit brood aanreikt, worden ze uitgenodigd om zich te vereenzelvigen met hem als Jezus de leidende dienaar. Zij maken zich één met hem. Herinner u, wat ik net heb getoond, dat de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Zij vereenzelven zich met Jezus leidende dienaarschap. Kan je mij volgen daarin? En wanneer dat zij delen in dit gebroken brood, dan maken zij daarmee, geven ze daarmee te kennen dat ze in navolging van hem ook hun leven gaan geven voor anderen. Dat vindt hij heel nadrukkelijk in 1 Johannes 3, vers 16. Hè? Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd, maar ook wij behoren het leven voor de broeders af te leggen. En dat is trouwens toch het watermerk van cruciform discipelschap. Wat is de smalle weg tot behoudenis? Ja, ik denk dat het toch duidelijk was. Als iemand mij bij navolgen zegt, de Heer Jezus, laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, terwille van mij het evangelie, zal het behouden, zie je? Dus wie zich vereenzelvigt met de Heer Jezus, geeft daarmee ook aan, inderdaad, uw weg is ook mijn weg, want dit is de smalle weg die tot behoudenis leidt. Dus vanuit dit oogpunt gezien, mensen, is het gebroken brood eten allereerst een engagement die je aanhaalt om op deze weg de Heer Jezus na te volgen. Door je te vereenzelvigen met de Heer Jezus in zijn leidende dienaarschap. En dan pas, in tweede instantie, mensen, geven wij te kennen dat wij geen leven bezitten in onszelf. Dat de Heer Jezus ons leven is. Maar je moet dat voor het wel eerst afleggen, hè? Voordat je dit kan beleiden. Dus wij nemen graag dit, dat de Heer Jezus ons leven is. Maar dat eerste is ons eerder onbekend. Maar je ziet vanuit de nieuwe Exodus welke andere dimensie deze maaltijd krijgt. Waarmee dat je telkenmale wanneer je van dat brood eet, je engagement opnieuw vernieuwt. Om Jezus na te volgen in de weg van cruciform discipelschap. In het beleiden dat dit de enige weg ten leven is, die enige smalle weg. Dus zie je vanuit dit oogpunt, hoe belangrijk dat dan die tafelgemeenschap is, en de manier waarop dat we met elkaar omgaan? Zijn er nog vragen over? Want ik denk dat dit heel belangrijk is om dit te zien, en dat dit weinig gezien wordt. Ik heb heel veel boeken over de maaltijd van de Heer gelezen, dit heb ik nooit gelezen. Jamais nooit. Vervolgens gaat de Heer Jezus danken voor de zegen die de drinkbeker wijn symboliseert. En heel opmerkelijk zien we dat het pas is wanneer de 12 de beker gedronken hebben, dat hij dan de beker gaat nader verklaren. Ja, ze hebben natuurlijk geen notie, dat is hier weliswaar symbolisch, bloed drinken. Daar komt het toch op neer. En dan denk ik beter dat het achteraf pas verklaard wordt. Het zijn toch Joden? Ze zijn niet zoveel bloed drinken, denk ik. Hè? Dus opnieuw verbinden de discipelen door deze beker te drinken zich met de Heer Jezus en vereenzelven ze zich met hem. En de nadere verklaring die gegeven wordt, dit is mijn bloed, dat van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt, die nadere verklaring bestaat eigenlijk uit de verwijzing naar twee schriftgedeelten. Exodus 24 vers 8 en Jesaja 53 vers 12. Nu, we vonden al meerdere keren in Marcus dat de Heer Jezus twee schriftplaatsen combineert. En bij de opening, Malachi 3 vers 1, Jesaja 40 vers 3, ook bij de leidersaankondiging zagen we Daniel 7 en Jesaja 53, ook bij het oordeel over de tempel, Jeremia 7 en Jesaja 58, zo ook hier. En het is gebaseerd natuurlijk op vers 8, dus zie het bloed van het verbond dat Yahweh met u sluit. Het is een heenwijzing naar de verbondsluiting op de Sinaï, waar ik u al eerder op de avond van verteld heb, dat dit wel een veelbetekenend moment is in Israëls geschiedenis. Want dit was de bedoeling van de uittocht, de verbondsluiting tussen Yahweh en zijn volk. Israël, die bindt hier hun leven, hun hele bestaan aan God, om levende offers te zijn door een bloedeed. En ik zeg bewust levende offers, omdat dit ook naar de barmhartigheid die wij ontvangen hebben, zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 12, ook onze eredienst is. Ja. De gelijkenis is hier ook, bij de verbondsluiting van de Sinaï, is het Yahweh die het initiatief neemt. En kijk eens wie hier het initiatief neemt. Jezus, de Heer, Yahweh de Heer. Dus de 12, waarvan we ondertussen weten dat zij het gereorganiseerde Israël zijn van God, rondom de Heer Jezus, die 12 die hier aan tafel zitten, die verenigen zich op dezelfde wijze met Jezus door het drinken van de beker van dit nieuwe verbond. En ze zijn nu gebonden aan hem. Hij is een leven. Buiten hem is er geen leven. En denk hierbij vooral aan Galaten 2 vers 20. Wat zegt Paulus daar? Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, zegt hij. Maar Christus leeft in mij en wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik leef niet meer, zegt Paulus. Dat is wat het sprengen van het bloed op het altaar hier betekent. Je leven afgeven. Geven aan God. En het volk wordt besprengd en met die andere helft van bloed, wat hen heiligt voor God. Wat hen verzoent en heiligt met God. Maar vooral heiligen. Die verzoening wil ik vooral koppelen aan wat Jesaja 53 over gaat. Hier gaat het heel bijzonder om die verbondseed, die niet gebeurt met bloed van stieren en bokken hier, maar die gebeurt met het bloed van de Heere Jezus. Dat voor velen vergoten wordt, en dat is het tweede gedeelte, dat komt uit Jesaja 53 vers 11 en vers 12, waar er staat van de dienaar van de Heer dat hij de rechtvaardige is die velen rechtvaardig zal maken. Hij zal hun ongerechtigheden dragen. En er wordt van hem gezegd dat hij omwille van zijn leven dat hij uitgegoten heeft in de nood, met machtigen de buit zal verdelen. Ja. Dus deze gedachte hier in Jesaja 53 vormt de achtergrond. Er is geen enkele andere schriftpassage die er ook maar in de verste verte in de buurt van komt. Spreekt nadrukkelijk over waar de Heer Jezus op zin speelt. En Jesaja 53 is enorm belangrijk voor de Heer Jezus. Gaan we later ook nog zien. En dit is uiteindelijk waar er ook naar verwezen werd door de Heer Jezus in Marcus 10 vers 45. Een losprijs voor velen. Ja, niet alleen voor Israël, maar ook voor alle volkeren. Als je die twee samenvoegt, Exodus 24 verwijst naar de eerste Exodus, waar Israëls leven verbonden wordt aan God. En dan hier heb je de andere dimensie, Jesaja 53, de nieuwe Exodus, waar Israël vrijgekocht wordt uit ballingschap en verzoend wordt met God. Nu, belangrijk om hier te zien, vanuit het nieuwe Exodus-verhaal, zo kijken naar deze dingen, laat ons zien dat er in heel dit scenario geen enkele verwijzing is naar de tegenstander, maar ook geen enkele. Dit is louter een zaak tussen God en zijn volk. Hij leidt hen, hij brengt hen tot zichzelf, en met een verbond verbindt hij hen aan zichzelf. Ja. Dat zie je bij de eerste Exodus. En we zien hier in de nieuwe Exodus, de enige confrontatie tussen de Heer Jezus en de tegenstander, wat was die? In de woestijn. Daar heeft hij de sterke gebonden, en vanaf dat moment vinden we over de tegenstander in heel dit verhaal van Marcus, zero. Dus het gaat hier louter om een zaak tussen Yahweh en zijn volk. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te zien. Omdat die tegenstanderaffaire, naar mijn overtuiging, behoorlijk overdreven wordt. En dit, wat dat God zich voorneemt en doet door de Heer Jezus, om zijn volk aan hem op deze wijze te verbinden, dat dit veel te weinig in de kijker komt te staan, wat dat mij betreft. Dit even terzijde. Daarna zegt de Heer Jezus, voorwaar ik zeg je dat ik geen zins meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op die dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God. Kijk, wat dat zo bijzonder is, als we het benaderen vanuit de verbondsluiting van Exodus 24, dan volgt er na dat gedeelte dat we net met elkaar overdacht hebben, een maaltijd in Gods nabijheid. Mozes en Aaron met de 70 oudsten, die klimmen op die heilige berg, die je voor die nog niet eens mocht aanraken, en dan zien ze de God van Israël. En dan gaan ze daar in zijn tegenwoordigheid eten en drinken. Dat vind ik zo bijzonder. Dat hier de leiders van het Israël dat nu georganiseerd is rondom de Torah, dat is waar het bloedverbond ronddraait, tot twee maar toe zeggen ze tegen de Heere, alles wat je gezegd hebt, gaan wij doen. En dan vieren ze hier op de berg feest in Gods nabijheid. En wat zien we in de bovenzaal? De 12, de leiders van het gereorganiseerde Israël, rondom de Heer Jezus, die ook feesten op de berg Sion in Gods nabijheid. En hier zien ze hem niet van op een afstand. Ze kunnen hem aanraken. Ik vind dat zo bijzonder als je die beiden naast elkaar plaatst. Natuurlijk. De Heer Jezus, wanneer hij dit zegt, ziet vooruit naar het grote feest en Gods aanwezigheid in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is wat hij bedoelt, met de wijn nieuw te drinken in het Koninkrijk van God. En het teken van de toekomstige wereld is in de Joodse traditie nieuwe wijn. De reden daarvoor heb ik u al vaker uitgelegd, omdat wijn het neusje van de zalm is van landbouwcultuur. Neemt vele jaren in beslag om goede wijnstokken te hebben die druiven produceren om wijn te maken. Daarom moet je al een hele lange periode van shalom kennen. Ja. En daar staat nieuwe wijn symbool voor. Herinner u het vredesverbond? Wees daar ook naartoe, wat dan we net gezien hebben in Ezechiël. Dus de beste belegen wijnen en de fijnste vleesgerechten die karakteriseren ook dat grote feest wat de Heer Jezus aandenkt en dat vooraf aangekondigd wordt in Josse Stokpaardje nummer 3, Jesaja 25 natuurlijk. Waar het grote feest van Yahweh gevierd zal worden, wordt gesproken over belegen wijnen, de fijnste vleesgerecht. Let ook weer op hier, wijn en vlees, die beide samen worden altijd gezien. En wat zal de reden zijn van het feest daar? Wel de dood die vernietigd wordt. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. En het feest dat we net gezien hebben met de leiders van Israël op de berg Sinaï is eigenlijk een voorafschaduwing van dit grote feest die de Christus ook voor ogen heeft. Een feest met alle volkeren, alle naties die zeggen, zie, deze is onze God van wie wij hoopten dat hij ons zou verlossen. Dit is Yahweh op wie wij hoopten. Laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die hij heeft. En ik vond dit het ideale moment om dit gedeelte ook samen te beëindigen. De volgende keer gaan we dan nadenken over het gaan naar de Olijfberg en wat erop volgt.